We gaan beginnen met de voorzang. En ons eerste lied is Johan de Heer 98. Samen in de naam van Jezus. Johan de Heer 98. Het volgende lied is 149. Groot is uw trouw, o Heer. Johan de Heer, 149. Ons laatste lied van de voorzang is 150. Welk een vriend is onze Jezus. Johan de Heer, 150. Goedemiddag allemaal, allemaal heel hartelijk welkom. Volle boel zou ik bijna zeggen. Als er nog meer binnenkomen heb ik hier in ieder geval lichtplaatsen, maar dan is het wel lang weer geweest. En een bijzonder welkom Christian Stier. Ik wil je Godzegen toewensen bij het brengen van zijn woord. Wim van Waarden voor het eerst achter het orgel hier. Hartelijk dank dat je ons wil begeleiden met de zang. Het klinkt allemaal heel goed. En als dank ervoor zullen we je wat verwennen met een bosje bloemen. Mag je ook thuis komen tenminste. Volgende week zondag hoop voor te gaan met broeder Henk Schouten. Ook dank bent u weer van harte welkom. En donderdag, hij heeft zijn luchtbed meegenomen geloof ik. Dan hebben we weer de maandelijkse bijbelstudie. Ook gegeven wordt door Henk Schouten. Wordt openbaringen, wordt behandeld. Aanvang 7:30. Ook daar bent u welkom. Na het gebed en het voorspel van het zingen gaan de kinderen tot en met groep 4 naar hun eigen lokaal en die gaan mee met de Hilde. Voorbeden willen we doen voor het volk Israël, de vervolgde christenen wereldwijd, de zendingswerkers ver weg en dichtbij. Ook doen wij voorbeden voor de zieken in onze gemeente en ik wil wat namen noemen. Dat is Corine Muilaert, Kees Boot, Joop en Ria Bedhorst, Tienje Bergerman, Wim de Fluiter, Annelies Schakelaar, die hebben van de week een klier weggehaald en die hoopt dinsdag de uitslag te krijgen. Dat dat een uitslag mag zijn waar we wat mee kunnen, zou ik bijna zeggen. Mocht u een bemoedigend kaartje willen sturen, de adressen liggen in de hal op tafel. Na de dienst is er ruimte voor koffie en thee en er staat er een collectebus op de tafel achterin, of ik kan harte aanbevolen. Ik lees u een tekst voor uit Psalm 37, vers 4 en 5. Verlustig u in de Heere, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wend uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken. Tijdens het openen waar we zingen, Johan de Heer 96. Ik bouw op u, ik zie Trudy Hendricks te zitten. Ik ben blij dat je bent. Gisteravond zei ik tegen mevrouw, zou ze thuis zijn, anders blijft ze er helemaal. Maar fijn dat je er bent. Johan de Heer 96, we hebben de eerste twee versen voor de begroeting en de laatste na.
Beginnen met de woorden uit 1 Petrus 1 vers 3, waar staat: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ons hulp is deze avond in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade en vrede zij ons van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Een hele goede middag, avond, broeders en zusters. Ja, zoals onze broeder al zei, er komen zoveel mensen, op een gegeven moment zit je buiten. En moet je zelfs je eigen plek afstaan. Maar nee hoor, heel fijn dat jullie er ook zijn. Ja, broeders en zusters, er is heel veel aan de hand hè, in deze wereld. En helemaal als we kijken naar de afgelopen 24 uur. U weet, ik ben zelf verbonden aan het werk van Stichting Israël en de Bijbel. En ik zou eigenlijk morgen naar Israël vertrekken en voor 2 weken daar met een groep ons inzetten voor de Bijbelverspreiding. Maar helaas kon onze reis niet doorgaan en moeten we het verschuiven naar juni. En heel veel uit mijn omgeving die vragen van, oh je zal wel balen. Ik zeg ja natuurlijk, ik baal. Hè. Dat is het hart van het werk, de Bijbelverspreiding. En ik ga heel graag naar Israël toe. Ik zeg maar, de mensen in Israël, in Iran, in de omliggende landen, daar hangt een heel groot zwaard boven hun hoofd. Hè. En ze zijn hun leven niet zeker. Hè. Al die raketten die momenteel worden afgeschoten, heen en weer. Het is verschrikkelijk, de oorlog. Tegelijkertijd hoop je ook dat er een verandering komt natuurlijk in het regime. U heeft ongetwijfeld het nieuws gehoord. Hè? De Ayatollah die gisteren is omgebracht. Tegelijkertijd hou je hart vast. Hè? Komt er wel een nieuw regime? Komt er echt verandering? Wat komt er voor in de plaats? We hopen natuurlijk dat er een regimeverandering mag komen. Ik weet niet of u het zich bewust bent, maar komende week dan viert het Joodse volk ook een feest. Purim, inderdaad, ja. En als we denken aan Purim, dan denken we natuurlijk aan het Bijbelboek Esther. En u kent allemaal de geschiedenis van Esther. Hè, waar je Haman hebt, de grote Jodenhater, zo wordt hij genoemd. Hè, en zijn verlangen was om in 1 dag het Joodse volk uit te roeien, om te brengen. En dat is eigenlijk ook wat je bij deze Ayatollah natuurlijk ziet. Zijn verlangen om Israël van de kaart te vegen. Hè, zodat er aan de naam Israël niet meer gedacht wordt. En het is heel bizar om te zien dat juist vlak voor Purim zo'n belangrijk kopstuk wordt omgebracht. Nogmaals, tegelijkertijd is het afwachten wat dit allemaal weer teweeg gaat brengen hè, in de politiek. We hopen natuurlijk dat het snel stabiliseert, maar het ziet er naar uit dat een vooruitzicht is dat er deze oorlog nog wel weken, misschien wel maanden gaat duren. En dat er ook heel veel mensenlevens mee gemoeid gaat. Hè? En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat we ook vasthouden aan het woord van God. Hè? We zien heel veel in de wereld gebeuren. En we willen zometeen met elkaar gaan stilstaan bij het Bijbelboek Habakuk. Maar ook in de tijd van Habakuk heel veel gaande was. En hoe belangrijk het is om vast te houden aan het woord van God. Hè? Gods woord is onze leidraad. Hè? Het brengt ons mee naar de toekomst toe. De dingen die nog staan te gebeuren. Maar het is ook een belangrijke houvast. Hè? Juist in deze tijd. Ook als het gaat om ons eigen leven. Nog heel kort wat betreft het werk van de Bijbelverspreiding. We zijn heel dankbaar dat we een maand geleden ons 2e koffiehuis konden openen. Het eerste was in Tel Aviv en nu sinds een maand hebben we een 2e koffiehuis geopend in Haifa. En het is echt een geweldige plek waar vanuit het evangelie gaat. Zowel naar Joodse mensen als ook naar Arabische mensen. En er wordt koffie geschonken. Maar tegelijkertijd worden er ook Bijbels verspreid. Mensen worden uitgenodigd om naar de lokale Messiaanse gemeente te gaan. En afgelopen vrijdag kreeg ik een bericht van mijn collega dat er 150 kopjes koffie waren geschonken op 1 dag. En dat er heel veel gesprekken hebben plaatsgevonden. En we hopen juist in deze tijd, ook de komende weken, dat dat ook echt een plek mag zijn tot zegen voor het volk Israël. He, een plek waar ze naartoe kunnen, waar ze hun verhaal kwijt kunnen, maar waar ze bovenal ook horen over de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. Mijn collega David is net teruggekomen uit Thailand en er zijn heel veel Israëlische backpackers, maar ook heel veel Israëlische toeristen die naar Thailand gaan. Waarom naar Thailand? Nou, een van de redenen is dat het antisemitisme in Europa natuurlijk enorm toeneemt in de wereld. En in Azië heeft men veel meer bewegingsvrijheidsruimte. En is er minder antisemitisme, hebben ze daar minder mee te maken. En we zijn juist bezig, ook in Azië, nu dan in Thailand, maar ook in India, andere plekken, om juist ook de Israëli's te bereiken met het woord van God. En het is heel bijzonder dat daar ook een evangelist is opgestaan, Karun, die één dag in de week ook onder deze Israëlische toeristen gaat werken en de Backpack Bijbel gaat verspreiden. Dus ja, te midden van een hoop lijden, een hoop zorgen in het wereldgebeuren, zien we tegelijkertijd dat die geestelijke nood groter wordt en dat er ook meer openheid is onder het Joodse volk. Dus blijf alsjeblieft ook bidden voor het werk van de Bijbelverspreiding. Ik stel voor dat we deze dienst ook in handen van de Heer leggen en mag ik u daarin voorgaan. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel Heer dat we ook deze middag zo bij elkaar mogen komen rondom uw woord. Dank u wel Heer dat we ook door het zingen van alle liederen, Heer, u alle lof en eer mogen toezingen. Heer, ik wil u danken ook voor de hoeveelheid mensen die ook deze middag zijn gekomen. Dank u wel, Heer. En ik wil zo bidden of u zelf ook deze middag de rijen wil doorgaan. Of u onze harten wil openen en of u wil spreken tot onze harten. U weet, u kent ons door en door, Heer. En u weet wat een ieder van ons daarin ook nodig heeft. Aan bemoediging, aan vertroosting, aan versterking, aan een stuk vermaning vanuit uw woord. Heer, dank u wel dat u op zoveel manieren spreekt en dat u ons wil bemoedigen, ons terecht wil wijzen. En dank u wel dat we daarin uw woord ook als leidraad hebben. Heer, ik wil u ook bidden, ook voor de wereld, Heer, waar momenteel zoveel aan de hand is. Heer, als we kijken ook naar de afgelopen 24 uur, Heer, en we zien dat de oorlog in Iran nu echt begonnen is. Heer, dan willen we bidden voor de Iraniërs. Dan willen we bidden, Heer, ook voor de kerk in Iran. Heer, als we kijken naar hoeveel christenen daar ook zijn en hoeveel mensen ook daar tot geloof zijn gekomen in de afgelopen decennia. Heer, ze spreken wel dat in Iran de snelst groeiende kerk is. En we willen bidden, Heer, of u uw kerk ook daar wil sterken, Heer, en wil vertroosten. En we willen heel de situatie van het Midden-Oosten opnieuw in uw handen leggen. We willen bidden voor leiding, voor de leiders daarvan. Heer, maar we willen bidden dat het huidige regime ook weg zal gaan, Heer. En dat er toch wat meer rust mag komen en dat er een beter regime voor in de plaats mag komen. Tegelijkertijd weten we ook dat we in een gebroken wereld leven. Dat Satan momenteel nog de overste van deze wereld is. En als we het profetisch woord zo volgen, dat deze wereld ook nog heel veel te wachten staat. Heer, dank u wel dat we daarin ook mogen vasthouden aan uw woord, Heer. En dank u wel dat we uw woord ook deze middag weer zo mogen openen. Heer, ik wil zo een bidden, Heer, ook voor de zieken. Heer, ik wil in het bijzonder ook bidden, Heer, voor Caroline Muilert, voor Kees Boot, voor Joop en Maria Methorst, voor Tini Baggerman, voor Wim de Fluiter. Heer, en ik wil in het bijzonder ook bidden voor Annelies Schakelaar, die ook zo'n ernstige boodschap te horen heeft gekregen. En die ook dinsdag de uitslag van het onderzoek hoopt te krijgen. En ook in enorme spanning leeft momenteel, Heer. Aan de ene kant ervaart ze uw rust en vrede, ook in deze moeilijke omstandigheden. En tegelijkertijd, Heer, is er ook die menselijke angst en die onzekerheid waarin ze leeft. En niet alleen zij, maar ook haar man, haar kinderen, haar familie om haar heen. En we willen hen ook zo allemaal aan u opdragen. Heer, u kent het lijden en ook de onzekerheid wat zich daarin kan meenemen, meebrengen, Heer. En we willen ook hen aan u opdragen. En dat bidden we ook alle andere zieken toe, Heer. Of u hen wil vertroosten en sterken, juist in deze moeilijke tijd. Heer, we willen deze dienst zo in uw handen leggen. We willen het van u verwachten. En we bidden ook om leiding van uw Heilige Geest. En ja, we danken u, Heer, dat we u mogen kennen. Dat we ook mogen zien op de volleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. Glorie voor uw naam. In Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan met elkaar nog een lied zingen. Dat is Johannes de Heer 33. Daar ruist langs de wolken. Lied 33 uit Johannes de Heer. Ja, broeders en zusters, mijn excuses, ik heb net de kinderen vergeten te zeggen dat ze naar hun eigen samenkomst mogen gaan. Dus mochten er nog kinderen zijn, tot en met groep 4 is er oppas, is een aparte samenkomst. Dus voelt u zich vrij om nog uw kind weg te brengen, mocht dat nog zo zijn. Mijn excuses. En ik moet u nog iets opbiechten. Ja, ik denk, ga gelijk maar door. We hadden vanochtend dienst, scholendienst, en we hadden vanmiddag ook nog eens een keer een doopdienst. En ik zei tegen mijn vrouw, ik heb het gevoel dat ik toch mijn preek moet gaan aanpassen. Dus ik heb in een uurtje heel snel, want ik zou eigenlijk gaan spreken over Johannes 15, en ik zei tegen mijn vrouw, ik heb toch het gevoel dat ik moet spreken over Habakuk. Dus ik heb vanmiddag een preek gepakt en die heb ik een beetje geactualiseerd en zo bam vanuit mijn hart erin gegoten. Toen reed ik hier zo de erf op en toen dacht ik, het zal toch niet zijn dat ik hier al een keer eerder over heb gesproken. En ik zal u zeggen, ik check altijd of ik daar eerder over heb gesproken, maar vanwege de chaos heb ik dat dus niet gedaan. Toen dacht ik, nou, dan hou ik het toch bij Johannes 15, dan moet dat zo zijn. En net zaten we in de broederraad, of zaten we met elkaar te bidden, met de oudsten, met de broeders. En toen dacht ik, en toch denk ik dat ik over Habakuk moet spreken. Dus. Maar als er straks iemand naar me toe komt en die zegt, daar heb jij al een keer over gesproken, vergeef mij, oké. Ik wil met u naar Habakuk gaan en ik heb boven mijn preek gezet, hoe lang nog heren. Ik werd bepaald door de enorme machtsverschuivingen die de afgelopen tijd natuurlijk hebben plaatsgevonden, nu opnieuw met de aanval bij Iran, het hele wereld gebeuren. En we leven natuurlijk momenteel in een tijd, in een wereld waar ongelooflijk veel aan de hand is. Ik noemde net al de situatie in het Midden-Oosten rondom Iran. Wat gaat er allemaal gebeuren? Gaat het huidige regime vallen of niet? Hoe gaan de landen daaromheen zich opstellen? Het zou best kunnen dat er iets van na deze chaos, dat er straks meer gesproken gaat worden over vrede in het Midden-Oosten. En we weten ook op basis van de profetieën dat er uiteindelijk nog iets van een valse vrede gaat komen. Nou, ik geloof niet dat we nu al in die opmaat daar naartoe zitten. En tegelijkertijd kunnen dingen in de wereld heel snel veranderen. En we hebben recent gezien ook dat peace plan van Trump. En het is heel bizar als je daar verder in verdiept wat voor landen, wat voor figuren daar aanschuiven. Een Erdogan en ook een Poetin die dan wordt uitgenodigd voor een peace plan. Een vredesplan. Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt en hoe de wereld daarin meegaat. De oorlog natuurlijk tussen Rusland en Oekraïne. Amerika die zich meer terugtrekt en die Europa in die zin, zegt van, nou ja, zoek het maar uit, hè. Jullie moeten het zelf doen. De situatie in Israël. Ik zou heel veel punten kunnen opsommen, broeders en zusters, maar we zien dat grote machtsblokken tegenover elkaar staan. Van de Arabische wereld, die ook weer tegenover elkaar staan, want je hebt de Soenieten, je hebt de Shiiten, met elkaar kunnen ze niet vinden, landen die overhoop liggen, en tegelijkertijd hebben ze een haat richting Israël, maar ja, al die machtsblokken. Van de Arabische wereld tot Amerika, Europa, Rusland, de Aziatische landen aan toe. En het is handje drukken. Wie is de sterkste? Wie is de slimste? Wie krijgt het beste alles voor elkaar? Wie kan het beste alles naar zijn of haar hand zetten? Nou, wat staat ons komende tijd allemaal nog te wachten? Gaat het verder escaleren in het Midden-Oosten? Gaat het verder escaleren, ook hier in Europa, als je kijkt naar Rusland en de dreiging daarvan? Of worden uiteindelijk de gemoederen tot bedaren gebracht? We weten het niet, broeders en zusters. We weten wel dat die laatste jaarweek nog moet komen van de profeet Daniël. En we weten wel op grond van de profetieën dat er nog heel wat staat te wachten. Maar voordat het zover is dat die laatste jaarweek echt van start gaat, ja, nogmaals, we leven in de opmaat daarnaartoe, maar wanneer en hoe snel dat precies gaat, we weten het niet. Maar we leven wel in onzekere tijden. En dan is het aan de ene kant belangrijk als gelovige dat je mag weten dat je leven verborgen is met Christus in Gods hand. Dat we mogen weten dat in alle omstandigheden van het leven de Heere God erbij is. Maar ik kan me ook voorstellen dat u soms naar het hele wereldgebeuren kijkt en dat u net als Habakuk denkt van hoe lang nog, Heer? Waar gaat het allemaal naartoe? Er is zoveel leed, er is zoveel ellende, er zijn zoveel rampen die zich voltrekken. Waar bent u? En iemand die, ja, te midden van chaos, van wanorde leefde, dat is de profeet Habakuk. En ik denk dat we, ja, heel veel van hem vanmiddag ook kunnen leren. Hoe we als gelovigen staande blijven. Staande blijven te midden van een gebroken wereld waarvan alles aan de hand is. Maar ook staande blijven als het gaat om ons persoonlijk leven. De moeilijke tijden, broeders en zusters, waar we ook zelf mee te maken kunnen krijgen. Waar we ook zelf doorheen gaan. Moeilijke tijden waar je doorheen kan gaan op je werk. Waar je opheen kan gaan thuis. Maar ook door ziekte en leed, wat ik vanmiddag ook van onze broeder hoorde. Wat er ook onder ons zijn die, ja, worstelen met ziekte, met verdriet. Niet weten wat morgen gaat brengen. Nou, ik stel voor dat we ter inleiding met elkaar de eerste 6 versen lezen van Habakuk 1. En dat we daar vanmiddag in grote stappen doorheen gaan. Wat kunnen we van hem als profeet leren? Maar we beginnen met Habakuk 1 en daarvan de eerste 6 versen. En dan lezen we het volgende. De last die de profeet Habakuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie rond onder de heidenvolken. En aanschouw, verbijster u, sta verbijsterd, want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Tot zover, broeders en zusters. Habakuk, zoals u weet, die wordt gerekend onder de kleine profeten. En inderdaad, als u bladzijde omslaat, dan ziet u dat slechts 3 hoofdstukken deze profeet bevat. En we zullen met elkaar zien deze middag dat er ook een prachtige opbouw zit in deze 3 hoofdstukken. Nou, Habakuk, die, dan moeten we terug naar 600 voor Christus, die trad op in Israël. En we zien dat in die tijd de Assyriërs aan de macht waren. Maar het zou niet lang meer duren of dat Assyrische Rijk dat zou gaan plaatsmaken voor het Babylonische Rijk. De Babyloniërs die waren in opkomst. En dat zien we ook hier in die eerste versen dat er wordt gesproken over de Galdeeën, vers 6. En de Galdeeën dat zijn de Babyloniërs. En we zien dat zo'n 100 jaar daarvoor het 10-stammenrijk al was weggevoerd in ballingschap. En het zou niet lang meer duren of ook dat 2-stammenrijk dat zou, ja, gedeporteerd worden naar Babel. En de Heere die had het volk daar al tijden voor gewaarschuwd dat de Galdeeën zouden komen. En hij had zijn profeten gezonden die voortdurend de oproep moesten doen van berouw en bekering, want dan zou dat onheil hun niet treffen. En een van die profeten, dat is de profeet Jeremia, wat ook een tijdgenoot is van Habakkuk. Ook hij kondigde dat oordeel van Babel aan. En we lezen daarover in Jeremia 25, u hoeft dat niet op te zoeken, maar ik zal het citeren. Daar staat: zo zegt de Heere van de legermachten, omdat u niet naar mijn woorden hebt geluisterd, Israël, zie, ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heere, en ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. En ik zal over dit land hem brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom, en ik zal hen slaan met een ban en ik zal hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot eeuwige puinhopen. Dus we zien dat God Babel gebruikte om zijn oordeel over Israël uit te voeren. Israël die in zonde was gevallen. Israël die de verkeerde kant op was gegaan. En die zonde en die ongerechtigheden van het volk die waren flink opgestapeld. Het was zelfs zo dat men op een gegeven moment afgoderij pleegde in de tempel, in het heilige der heiligen, het meest heilige plaats waar de Heere troonde op de ark. God gebruikte Babel en hij noemt het hier in Jeremia 25 zelfs zijn dienaar. Dat klinkt een beetje gek, toch, of niet? Want ja, als je nagaat wat Babel allemaal over Israël heeft gebracht en wat voor onheil er over Israël is gekomen. Maar broers en zusters, ik weet niet of u daar wel eens bij stil heeft gestaan, maar als je Zacharia 12 tot en met 14 bestudeert, dan lees je ook over dat de Heere Jeruzalem zal maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, maar daar zegt de Heere: ik zal Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en een steen wat moeilijk te tillen is. Dat klinkt een beetje dubbel, hè? Van ja, het is de Heere die dat straks gaat doen in de eindtijd. En we zien nu al dat Israël, dat Jeruzalem inderdaad voor de volken rondom gemaakt wordt tot een bedwelmende beker en dat het in de eindtijd daar allemaal gaat centreren. En tegelijkertijd wil God juist met zijn volk tot zijn doel komen. Hij doet dat. Waarom? Omdat hij een plan heeft met Israël. Omdat hij, Zacharia 13, Israël op de knieën wil brengen. Dat ze zijn naam gaan aanroepen. Dat de Heere kan gaan ingrijpen. En dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. En dat zien we aan de ene kant bij Babel. Het is zijn dienaar. Hij staat overal boven. En tegelijkertijd zie je dat straks ook in de eindtijd gebeuren. Er moeten nog bepaalde dingen gebeuren, hoe moeilijk dat ook is. De Assyriërs en de Babyloniërs, die stonden bekend om hun wreedheden. En over die wreedheden, broeders en zusters, daar lezen we ook hier in Habakkuk 1, vers 15 tot en met 17. Als u uw Bijbel heeft open liggen, dan lezen we over dat zij haken en visnetten gebruikten om de ballingen weg te voeren. Vers 15, hij haalt ze alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met zijn sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. En daarom verblijdt en verheugt hij zich, daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet. Want daarvoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden? Ja, van de Assyriërs, broeders en zusters, is bekend dat zij haken deden in de ballingen. En haken deden zij vaak door de neus of door hun onderlip. En zo werden zij meegetrokken en zij werden dat land uitgeworpen. Ze werden meegetrokken naar Babel. Eerst de Assyriërs, en later zie je dat ook de Babyloniërs diezelfde technieken, diezelfde wreedheden toepasten. Zo lezen we in 2 Korinthe 33 dat koning Manasse ook door Haken werd weggevoerd in ballingschap. Even een zijspoortje, broeders en zusters. Maar heeft u wel eens gehoord van de profetie van de jagers en de vissers, of niet? Ja. Jeremia 16, ja. En wat is vaak de uitleg van de jagers en de vissers? Dat God jagers en vissers gebruikt om het volk terug te brengen naar het land. Toch of niet? Maar broeders en zusters, als je Jeremia 16 goed bestudeert, en dit is even een zijspoortje, dan gebruikt God niet jagers en vissers om het volk terug te brengen naar het land, maar om ze juist uit het land te werpen. Ja. En dat is wat er hier in Habakkuk 1 ook wordt omschreven, dat inderdaad die Chaldeeën Haken gebruikten om het volk uit Israël te trekken, in ballingschap, het land uit. En nogmaals, als je Jeremia 16 goed bestudeert, gebruikt God niet jagers en vissers om het volk naar het land op te jagen en op te vissen, maar het heeft altijd te maken met Gods oordeel om het volk uit het land te werpen. Google een keer op de jagers en vissers en Israël in de Bijbel. We hebben daar meerdere artikelen over geschreven. Belangrijk om deze metaforen goed uit te leggen, want ik merk dat ze vaak verkeerd worden uitgelegd. Belangrijk. Afijn, we gaan terug naar Habakkuk. Habakkuk die leefde dus in een periode waarin de hele samenleving onder zware druk stond. Grote wereldmachten, net als in onze tijd, die stonden tegenover elkaar. En Habakkuk die zag heel veel ellende, die zag heel veel goddeloosheid. En in zijn dagen zien we heel duidelijk dat er werd toegewerkt naar een climax. En ja, Habakkuk die roept het hier in het eerste hoofdstuk naar de Heere uit. Heere, waar bent u? Zijn geloof wordt aan het wankelen gebracht. Wanneer grijpt u nou in? Hoe lang roep ik nou al om hulp? En als we dat even toepassen naar de tijd waarin wij leven, dan zien we dat we net als Habakkuk ook leven in een tijd waarin die goddeloosheid toeneemt in onze wereld. Dat we zien dat die verdeeldheid in de wereld toeneemt tussen landen. En ik geloof persoonlijk dat we echt leven, broeders en zusters, in die opmaat naar de eindtijd toe. En ik geloof persoonlijk dat die roep van Habakkuk in de wereld steeds groter zal worden. Heren, waar bent u nou? Wanneer grijpt u in? En dan is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat we ons bovenal laten leiden door het woord van God. Dat is onze houvast. Dat we ons niet hoeven te laten leiden door wat er in de wereld allemaal wordt geroepen. Nee, dat we mogen weten dat God een plan heeft. Hij heeft een plan met zijn volk Israël, waarmee hij tot zijn doel gaat komen. Hij heeft een plan met deze wereld. Hij heeft een plan met zijn gemeente, het lichaam van Christus. En hij heeft inderdaad ook een plan met ons leven persoonlijk. En ieder van ons persoonlijk. En dan is het zo belangrijk dat te midden van die gebrokenheid die we nu vandaag zien, te midden van de chaos van het hele wereld gebeuren, dat we mogen weten, en toch volvoert God zijn plan. Ook al begrijp ik lang niet alles waarom dingen moeten plaatsvinden. Maar God werkt ergens naartoe. Nou, wat mij zo trof, broeders en zusters, tijdens de voorbereiding van deze preek, is dat Habakkuk in die eerste verse ook spreekt van verwoesting, geweld, oneenigheid, ruzie. En hoe actueel is dat, als je kijkt naar de tijd waarin wij leven? Dan denk ik aan die beelden van Iran, van de afgelopen weken, waar grote slagpartijen hebben plaatsgevonden. Sommige beelden, ik kon het niet zien. Dan denk ik aan Oekraïne, waar onze veldwerkers Sergei en Lesia wonen in Kiev. Die elke dag in die onzekerheid moeten leven of die raketinslag misschien wel of niet gaat plaatsvinden, ook in hun huis. Hun eerste huis is al verwoest. Ze hebben eindelijk na 3 jaar weer een nieuw huis. Maar elke dag leven ze in die onzekerheid, krijgen ze te maken met die ellende om hen heen. Dan denk ik aan 2023, 7 oktober, in Israël. Ik hoef het allemaal niet te noemen. U weet wat er is gebeurd. Dan denk ik aan het vele onschuldig bloedvergiet, ook in Gaza. Waar mensen, familieleden zijn kwijtgeraakt, waar ook puinhopen liggen, waar mensen hun huis zijn kwijtgeraakt, geen hoop hebben voor de toekomst. Maar moeten afwachten of dat Gaza-plan van Trump, iets gaat worden. Verschrikkelijk, broeders en zusters. En wat mij zo trof hier in Habakkuk 1, zijn ook de woorden dat de wet zijn kracht verliest. En dat het recht verdraaid tevoorschijn komt. Zo kenmerkend voor de tijd waarin wij leven. De wet die zijn kracht verliest. Al jaren aan de gang in Iran, waar de wet een hele andere wet is. De wet van de Ayatollahs, die totaal geen rekening houdt met mensenlevens. Mensen die onder een verschrikkelijk regime zitten. Maar ook dichtbij, ook in ons land. Ook in het Westen, waar de wet zijn kracht verliest, waar recht verdraaid wordt. En u heeft het allemaal afgelopen tijden ook gezien, die Epstein-files, die beschikbaar zijn gekomen. Dat je denkt, ongelooflijk dat dat zo lang moest duren, dat zo'n verschrikkelijk figuur zo lang op deze manier kon doorgaan. Ik ga u de details niet noemen, maar u weet allemaal waar ik het over heb. Ook in onze tijd, ook hier in Nederland, ook in het Vrije Westen, worden leiders omgekocht, rechters worden omgekocht, advocaten worden omgekocht om het recht te verdraaien. Dat is de tijd, de wereld waarin wij leven. En het is zo'n beetje de normaalste zaak van de wereld geworden, zolang je maar geld hebt. Nou, wat ik al zei, terug naar Habakkuk, we zien een hele mooie opbouw in Habakkuk. In hoofdstuk 1, daar zie je de noodkreet van Habakkuk. Hij schreeuwt het naar de Heer uit. Hij kan het allemaal niet meer bevatten, alles wat hij ziet. Zoals ook wij het soms allemaal niet meer kunnen bevatten. Al dat nieuws wat op je afkomt, al die verschrikkelijke beelden die je soms ziet. En je proeft een geloofscrisis. Hij kan het allemaal niet meer plaatsen. En misschien herkent u dat ook wel in uw eigen leven. Maar het bijzondere is dat God hem tegemoet komt, met antwoord komt. En dat vinden we in hoofdstuk 2. Als u uw Bijbel bij u heeft, Habakkuk hoofdstuk 2. Daar lezen we het volgende, Habakkuk hoofdstuk 2. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en ik keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. Bent u ook zo verwachtingsvol naar de Heere? Te midden van de crisis waarin je zit, te midden van alle ellende in deze wereld gebeuren, dat je uitziet van God, laat me zien vanuit uw woord, wat heeft u te zeggen, wat heeft u tot mij te spreken? Habakkuk, hij zocht het bij de Heere. En wat ik antwoordde zou op mijn aanklacht, toen antwoordde de Heere mij. En hij zei, schrijf het visioen op, geef het duidelijk in tafelen, zodat het in snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker het visioen, wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal het werkelijkheid maken. Hij liegt niet, als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dus God, hij antwoordt Habakkuk. Hij laat hem niet in het ongewis. En het visioen dat wacht op de vastgestelde tijd. Welk visioen? Nou, wat we net lazen, dat die Galdeën eraan zaten te komen in zijn tijd. Die Babyloniërs. God, hij zou met zijn oordeel komen. Maar er zou ook een moment komen dat de Heere te midden van die chaos zou gaan ingrijpen. Dat hij orde op zaken zou gaan stellen. Ook Babel, die God aan de ene kant gebruikte, zou door de Heere weer geoordeeld worden. En we zien dat dat uiteindelijk ook gebeurd is, omdat Babel zich te veel aan Israël had vergrepen. En dat is ook voor de tijd waarin wij leven. De volken kunnen zich vergrijpen aan Israël, maar God zal met zijn oordeel komen. Hij zal recht doen. En dat is belangrijk. Hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Dus wat we zien in deze versen is dat God Habakuk voorbereidde, en door Habakuk heen ook het volk Israël voorbereidde op de moeilijke tijd die komen zou. Maar de Heer, hij gaf tegelijkertijd ook de belofte dat hij uiteindelijk zou gaan ingrijpen en dat het zou goedkomen. En broeders en zusters, dat geldt in feite ook voor de tijd waarin wij leven. Die eindtijdprofetieën, zoals we die tegenkomen en waar onze broeder Henk Schouten ook onderwijs over geeft deze weken vanuit het Bijbelboek Openbaring. Ze zullen allemaal vervuld worden op Gods vastgestelde tijd. De eindtijdreden van de Heer Jezus, Matthäus 24, het boek Daniël. Het zal allemaal letterlijk vervuld worden, broeders en zusters. Op Gods vastgestelde tijd. Er zullen nog moeilijke tijden komen. Waarin de oorlogen zullen toenemen, waarin de verdeeldheid in de wereld zal toenemen, waarin misschien nog wel weer een nieuwe pandemie gaat komen. Wie zal het zeggen? Dat is wat God ons leert door zijn woord. Zodat we net als Habakuk voorbereid zijn. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt in Matthäus 24. Een van de eerste dingen die hij zegt, pas op, word niet verschrikt, want al die dingen die moeten gebeuren. Ik merk vaak, hè, ook in het wereld gebeuren en ook als je teruggaat bijvoorbeeld naar die tijd van corona, dat mensen ineens verschrikt zijn. Oh, hoe kan dit nou? Nee, de Heer Jezus heeft ons daarop voorbereid, maar ben je er ook mee bekend? Dat deze dingen zullen gebeuren. Al deze dingen moeten gebeuren, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, we zien het gebeuren. Er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten, aardbevingen in verschillende plaatsen, maar al deze dingen zijn nog maar het begin van de weeën. En dat is waarin we nu leven. Maar het feit dat de Heer Jezus het beeld gebruikt van weeën, laat tegelijkertijd ook weer de hoop zien, toch of niet? Ja. Want ja, met weeën wordt er toegewerkt ook naar iets moois, toch? Naar dat kind. Dat kind wat geboren zal worden met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus, de wederkomst. Er wordt toegewerkt, broeders en zusters, naar een nieuwe wereld die gaat komen. En daar mogen we naar uitzien, die de wederkomst van de Heer Jezus Christus, het koninkrijk van recht en gerechtigheid wat nog gaat komen. Het Messiaanse vrederijk. Dat moeten we niet vergeestelijken. Nee, dat gaat komen. Dat is wat God ons beloofd heeft, daar mogen we aan vasthouden. Dus aan de ene kant is het belangrijk om kennis te nemen van het profetisch woord, zodat we voorbereid zijn. Wat ook bemoedigend is, dat we over die tijd mogen heen kijken. Maar aan de andere kant, broeders en zusters, is het ook belangrijk dat we leren om staande te blijven. In de tijd, de wereld, de gebrokenheid waarin we nu leven. Staande blijven in het hele wereld gebeuren. Maar ook staande blijven in persoonlijke stormen in ons leven. Waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. En ik weet niet hoe jij deze middag hier zit, wat je meetorst aan misschien ook zorgen, aan moeite, aan verdriet, aan onzekere omstandigheden waarin je begeeft. Maar ik denk dat we daarin ook heel veel van Habakuk kunnen leren. Want wat opvalt, broeders en zusters, is dat God niet met een vingerknip ineens die moeilijke omstandigheden van Habakuk veranderde. Kortom, geen kingdom now gedachten. die een geweldige toekomst. En nee joh, een kind van goed hoeft helemaal niet ziek te zijn. En je kunt gewoon rijk zijn en noem maar op. Nee, als je even wat meer vanuit geloof handelt, komt het allemaal goed. Dat is niet wat de Bijbel ons leert, broeders en zusters. En dat is ook iets wat we heel sterk in onze maatschappij zien terugkomen. Voor elk probleem een oplossing zoeken. Herkent u dat of niet? Wij willen vaak lijden uit de weg gaan. Wij willen graag lijden verzachten. Dus als je je rot voelt, dan ga je op zoek naar afleiding en dan ga je een Netflix-serie kijken, zodat je dat vervelende gevoel wegdrukt. Herken je dat of niet? Ja. En veel mensen die proberen hun geluk te vinden in een feestje, in een drankje, nog een keertje naar de bioscoop, nog een keer een vakantie. Een huis kopen, een nog groter huis kopen. Je buurman heeft nog betere auto. Jij moet ook die Tesla. Ja. En ook voor ziekte, broeders en zusters, proberen we medicijnen te ontwikkelen. En begrijp me nou niet verkeerd, want natuurlijk, we mogen genieten van de dingen van deze wereld. We mogen genieten van het leven. We moeten proberen om ziekte te bestrijden. Maar tegelijkertijd, broeders en zusters, is het zo belangrijk dat het lijden er ook bij hoort. Hoe moeilijk dat ook is. En nogmaals, wat ik net al zei, die beweging zie je ook in christelijk Nederland steeds meer in opkomst van, ja, een christen hoeft niet te lijden. Je hoeft niet arm te zijn, je hoeft niet ziek te zijn. God wil je rijk maken, wil je een mooie BMW geven, noem maar op. Maar wees je ervan bewust, broeders en zusters, zolang Satan de overste is van deze wereld, hebben we te maken met duisternis. En we leven in een tijd, broeders en zusters, in een periode waarin we inderdaad nog te maken hebben met oorlog. Met verdeeldheid, met ziekte die ook ons allemaal kan treffen. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat is wat onder andere Paulus ons ook leert in Romeinen 8. Dat heel de schepping aan de zinloosheid onderworpen is. Heel de schepping zucht. Heel de schepping verkeert in barensnood. Heel de schepping die ziet rijkalzend uit naar die nieuwe wereld die gaat komen. Wat begint bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus, waarin inderdaad alles weer teruggebracht zal worden onder Gods heerschappij. Wat onder Adam viel, zal God allemaal weer terugbrengen. Maar zover is het nu nog niet. We leven nog in gebrokenheid. We kunnen daar in die zin niks aan veranderen, zowel niet in het wereldgebeuren, als ook in ziekte en leed die ons allemaal kan treffen. Waarbij de een misschien genezen wordt en de ander niet. En weet u wat ik daarmee wil zeggen? Is dat we ons helemaal kunnen focussen op het veranderen van deze wereld. Dat we ons helemaal kunnen focussen op het veranderen van onze omstandigheden. En soms hebben we daar deels ook invloed op. Maar het is veel belangrijker om je bovenal te blijven focussen op God in de moeilijke omstandigheden waarin je zit. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat je weet wie Hij voor jou is. Dat je kracht put bij Hem in die moeilijke omstandigheden. En dat zien we ook heel mooi terug in Habakuk. Als je die drie hoofdstukken doorleest, dan verandert Habakuk zelf in de moeilijke omstandigheden. De moeilijke omstandigheden worden niet veranderd, die bleven. Maar Habakuk zelf verandert in de moeilijke omstandigheden waarin hij zat. En daar vallen met name twee dingen heel erg op die Habakuk uiteindelijk op de been hielden. En die ons ook vanmiddag mogen vertroosten, mogen versterken. Het eerste heb ik in feite al genoemd. Dat is dat Habakuk over de tijd mocht heen kijken. Hij wist dat God alles in de hand heeft. En dat lazen we net ook in vers 3 van Habakuk 2. Als hij uitblijft, blijf hem verwachten. Hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Hij komt je tegemoet. En daar mogen wij ook op hopen, broeders en zusters. Dat is niet iets wat we zelf tot stand kunnen brengen, maar wat we van de Heere mogen verwachten. Dwars door die moeilijke omstandigheden heen, dat God ons tegemoet gaat komen. Misschien niet altijd op onze manier, op onze tijd, maar Hij komt zeker. En dat is waar Habakuk ook naar verlangde. Te midden van die moeilijke omstandigheden. En tegelijkertijd wist Habakuk ook, maar uiteindelijk komt het goed. Want, vers 14 van Habakuk 2, er zal een dag komen waar de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Wat een geweldige, hoopvolle belofte is dat voor de toekomst. Dat wacht ook ons nog, broeders en zusters. Dat moment, deze heerlijkheid. En dat mogen we weten, broeders en zusters. Zowel met de wereld, als ook met ons persoonlijk leven. Het is verborgen met Christus in God. En wat er ook gebeurt, Hij houdt ons vast. Hij is erbij. We hebben een toekomst vol van hoop. Want dat heeft God ons beloofd. Ja. En de dood is voor ons als gelovigen in de Jezus Christus niet het einde. Het is het begin van het eeuwige leven met Hem. Dat neemt niet weg dat we moeite hebben om de dingen hier los te laten. Dat we moeite hebben, verdriet hebben met geliefden die ons zijn voorgegaan. Dat we hem missen. En tegelijkertijd hebben we die geweldige hoop dat we straks weer met hen verenigd zullen worden die ons in Christus zijn voorgegaan. Wat een geweldige belofte voor ons als gelovigen. Ook vandaag. Dus dat is één. Habakuk, hij werd over de tijd heen getild. Hij wist, God heeft alles in de hand. Het komt goed. En dat mag ook ons rust geven. En het tweede is dat Habakuk leerde wandelen, en daar wil ik tot slot naar kijken, in de Heere. Kijk, weet u, broeders en zusters, je kunt weten dat het in de toekomst allemaal goed komt, maar dat neemt niet weg dat je nu leeft, toch? Ja. En Habakuk, die leefde nog altijd in die moeilijke omstandigheden, die waren nog steeds niet veranderd. Sterker nog, er stond hem een hele moeilijke tijd te wachten. Die Galdeeën, die zaten eraan te komen. En dat geldt ook voor ons. Als je het hebt over het wereldgebeuren, er staat de wereld inderdaad nog veel te wachten. Het geldt ook voor de persoonlijke omstandigheden waarin je kunt begeven als je ziek bent. Daar kunnen donkere wolken van lijden boven je hangen. En we leven in een wereld, broeders en zusters, waar medisch gezien heel veel mogelijk is. En tegelijkertijd moet je door dat moeilijke proces heen. Daar moet je doorheen. Nou, wat is nou het geheim van Habakuk? Wat hield Habakuk dwars door alle moeite, door alle pijn op de been? Lieve broeders en zusters, we vinden het antwoord in hoofdstuk 3. Namelijk dat Habakuk een rechtvaardige was die de Heere kende. Hij wandelde niet vanuit eigen kracht. Nee, Habakuk had geleerd om te wandelen in de Heere. En als je die drie hoofdstukken van Habakuk bekijkt, dan begint het in hoofdstuk 1, wat ik net al zei, met een aanklacht. Heere, waar bent u? En zo kunnen wij ons ook in een crisis begeven. Heere, waar bent u? Ik zie het allemaal niet meer zitten. Ik kan het allemaal niet meer overzien. Help me. Waar blijft u nou? En je zou kunnen zeggen dat in hoofdstuk 1 zijn geloof aan het wankelen wordt gebracht. En dat gebeurt ook bij ons. Laten we maar heel eerlijk zijn dat je soms in een crisis terechtkomt. Dat je geloof aan het wankelen wordt gebracht. Dat je denkt, Heere, wat moet ik doen? Ik weet het niet meer. Ik ben het helemaal kwijt. Ik ben het zicht op u kwijt. In hoofdstuk 2 krijgt Habakuk doorzicht. Hij wordt over de tijd heen getild en de Heere, hij zegt, Habakuk, het komt goed. Met de wereld, maar ook met jouw leven. En aan het einde van Habakuk, in hoofdstuk 3, Daar vinden we een hele belangrijke sleutel, hele bekende woorden. Laten we lezen Habakkuk 3 vanaf vers 17. Daar staat het volgende. Habakkuk 3 vanaf vers 17. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Wat een hopeloze toestand, toch of niet? Nou, gelukkig staat er geen punt. Hij gaat verder, vers 18. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Weet u wat er staat in het Hebreeuws? Yeshua, ja. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van een hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Wat maakt het nou, broeders en zusters, dat Habakkuk zo eindigt? Nou, let op vers 18 en 19. Habakkuk leefde en wandelde in de Heere. De Heere, Heere is mijn kracht. En hoe kon hij nou wandelen in de Heere? Hoe kunnen wij wandelen in de Heere? Als zondige mensen. Nou, het antwoord ligt omdat Habakkuk een rechtvaardige was. Want wat lazen we in Habakkuk 2 vers 4? De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ja. En dat geldt ook voor ons. Als je de Heer Jezus Christus kent, en ik hoop zoals u, zoals jij hier zit, dat je de Heer Jezus Christus mag kennen als je verlosser en zaligmaker, dan mag je net als Habakkuk weten dat je in hem rechtvaardig verklaard bent. Dat je mag inhaken op niet jouw geloof, nee, op zijn geloof. En dat is het geheim van een gelovige, ook vandaag. Nou, broeders en zusters, Habakkuk 2 vers 4, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, dat wordt 3 keer in het Nieuwe Testament aangehaald. Schrijf op, de eerste keer is in Romeinen 1 vers 16. En daar ligt de nadruk op de rechtvaardige. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En wat we zien in vers 16 en 17 is dat de nadruk ligt daar op de rechtvaardigheid. God die ons rechtvaardig verklaard heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. De tweede keer, dan ligt de nadruk op het geloof. De rechtvaardige zal leven door zijn geloof. En de tweede keer, dat vinden we in Galaten 3 vers 11... En daar ligt nogmaals de nadruk op geloof en niet op werken van de wet. Dus het is niet zelf aan de slag gaan, het is niet ons eigen menselijk kunnen en redeneren. Nee, geloven, vertrouwen op hem, inhaken, wat ik net al zei, op zijn geloof. En de derde keer, broeders en zusters, dat vinden we in Hebreeën 10 vers 38... En daar ligt de nadruk op het leven. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Nou, broers en zusters, na Hebreeën 10 komt Hebreeën. Ja, dank u wel. Daar zijn we het daarover eens. En wat vinden we in Hebreeën 11? De geloofsgetuigen. Ja. En ze groeiden stuk voor stuk op in andere omstandigheden. Ze hadden allemaal hun eigen strijd te voeren. Zoals ook wij vandaag allemaal onze eigen strijd, struggles in het leven te voeren hebben. Maar het was dezelfde God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Waar ze hun hoop en hun verwachting op gesteld hadden. En ik hoop dat u ook die God kent. Die God van het heil. Yeshua, de Heer Jezus Christus. Het is zo geweldig, broeders en zusters, als je de Heer Jezus Christus, wat ik net al zei, leert kennen als je persoonlijke verlosser. Dat je mag weten dat je in hem rechtvaardig verklaard bent. Dat je mag rusten in het volbrachte werk van de rechtvaardige, de Heer Jezus Christus. En het tweede, dat je mag leven vanuit zijn kracht, zijn opstandingskracht. En mag leven en staan in dat overwinningsleven wat de Heere ons wil geven. En weet je, als je dat leven met de Heer Jezus kent, dat overwinningsleven in hem, Romeinen 6, 7, 8, dan kun je net als Habakuk te maken hebben met lijden, met moeilijke omstandigheden. En toch, te midden van die moeilijke omstandigheden, kun je dan toch in de Heere opspringen van vreugde. En kun je zeggen, de Heere, Heere, Hij is mijn kracht. Weet u, een van de meest aangrijpende getuigenissen in Nederland die ik voorbij heb zien komen afgelopen jaren, dat was van Kinga Baan. U kent haar allemaal, van Sela. En een van de dingen die Kinga had geleerd, broeders en zusters, is dit, deze sleutel van Habakuk, om te wandelen en haar kracht te halen in de Heere. En ze verheugde zich iedere keer in de God van haar hel. En dat is het geheim van een gelovige. We hoeven het niet vanuit eigen kracht te doen. We mogen het van hem verwachten. Hij is mijn kracht. Hij is mijn sterkte. En weet u, daarmee komen we eigenlijk aan het einde. Namelijk de betekenis van Habakuk. Weet u wat zijn naam betekent? Omhelzen, inderdaad. Ik had dat de vorige keer afgeklapt. Een paar jaar geleden. En weet u wat mij zo raakte? Toen 7 oktober gebeurde, komen die gijzelaars vrij, weet u wel? En wat zie je dan gebeuren? Ja. En dat heb ik de afgelopen jaren ook gezien in Oekraïne, dat er soms van die soldaten vrijkomen vanuit Rusland en dan komen ze terug en dan zie je die moeders, zie je wachten en wat gebeurt er, die omhelzing. Het raakt me iedere keer weer als ik dat zie. Maar weet u, er is er één die ons altijd omhelst in alle omstandigheden van het leven, van wie we iedere keer kracht en genade ontvangen. En dat is onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Hem moet je omhelzen. En soms zijn er van die momenten in je leven dat je je ineens laat leiden, net als Habakuk, door de omstandigheden. Dat je even dat zicht op hem verliest. En misschien zit je hier wel vanmiddag en ben je dat zicht al een tijd lang kwijt. En juist op die momenten is het zo belangrijk om bij Christus te zijn. Om je door hem opnieuw te laten omhelzen. Maar ook om hem te omhelzen. Het is beide, hè? Het is belangrijk dat je door het woord, dat je door gebed Christus omhelst. Maar soms in de moeilijke omstandigheden waarin je zit, kun je ook van hem afkeren. De vraag is ook, wil je ook door hem laten omhelzen? Ik weet niet waar u deze middag staat. Misschien worstel je daar juist wel mee. En dan hoop ik als je straks naar huis gaat, dat je opnieuw weer openstelt voor hem. Laat je door hem omhelzen. Waar heeft u uw hoop, uw verwachting opgesteld in dit leven? De gebrokenheid waar we te maken mee hebben in de wereld, maar ook in ons persoonlijk leven. Bij Christus moet je zijn. Hij is het die ons rechtvaardigt. Hij is het die ons kracht geeft. En vanuit zijn geloof mogen wij leven. Ik wil afsluiten met Filippenzen 4. Waar Paulus schrijft, en ik weet wat het is vernederd te worden. En ik weet wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in het verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan, door wie? Door Christus die mij kracht geeft. Amen. Broeders en zusters, laten we met elkaar de Heere danken. Mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we deze middag zo in alle rust mochten stilstaan bij deze prachtige woorden van Habakuk. Dank u wel, Heer, dat we daar zoveel vanuit mochten leren. Heer, voor ons eigen leven, maar ook als we kijken naar de wereld om ons heen. Dank u wel dat we uw woord hebben gekregen, dat we daar iedere keer weer uit kunnen putten wat ons bemoediging en vertroosting geeft. Maar dat we daarin ook de profetieën zien, die kunnen lezen, waarin we net als Habakuk zien dat ook de wereld nog een moeilijke tijd staat te wachten. Maar dat we tegelijkertijd ook een hoopvolle toekomst hebben. Heer, ik wil u zo bidden. Wilt u met een ieder van ons meegaan als we straks naar huis gaan? Wilt u deze woorden van Habakuk ook uitwerken in ons leven? Dat we iedere dag weer nieuwe kracht mogen putten en dat we u mogen omhelzen. Heer, en wat we net ook al zeiden, het kan zijn dat er ook onder ons zijn die waar dat zicht op u is vertroebeld door de omstandigheden van het leven. Misschien een fase terecht zijn gekomen waarin het moeilijk is, Heer, om ons leven in uw handen opnieuw te leggen en onszelf opnieuw aan u toe te vertrouwen. Wilt u ons daarin helpen? Wilt u ons daarin leiden? Dat we juist in die moeilijke omstandigheden u omarmen, u omhelzen en dat u ons kracht geeft. Dank u wel, Heer, dat u met ons meegaat. Ook deze nieuwe week in. En u weet wat een ieder van ons daarin ook nodig heeft. En ik wil zo bidden, Heer, of we in alles ons zicht ook gericht mogen houden op u als de voleinder van het geloof. U onze heiland. Heer, we blijven ook bidden ook voor het hele wereldgebeuren. Bijzonder nu ook in Iran, in Israël. We willen bidden ook nog voor de vervolgde kerk. Heer, ontfermt u zich op al die plekken. We dragen ook dat zo aan u op. En we vertrouwen onszelf ook deze week opnieuw aan u toe. Wilt u zo met ons meegaan? Wilt u zo voor ons uitgaan? En dank u wel dat u ons wilt dragen. Iedere dag weer opnieuw. Glorie voor uw naam. In Jezus' naam. Amen. Omwille van de tijd gaan we gelijk naar het slotlied. En dan zingen wij lied 114, vers 1, 3 en 4. Er is een overheerlijk land. En tussen vers 3 en 4 zal ik de zegenbeden uitspreken. Psalm 62 staat: zeker mijn ziel zwijgt voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem, ten alle tijden. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen, totdat Jezus komt. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Amen. Nodig u allemaal uit voor de koffie. Er is nog een zendingsbusje aan het einde. Ik wens u allemaal God zegen en zijn shalom.